Leven in muziek.
Met René Walhout.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Goeiedag, fijn dat je luistert naar Leven in muziek. Een podcast en radioprogramma van RTV Noord. Voor mijn gast in deze aflevering kom ik veren tekort om hem volledig te eren. Hij stond zowel aan de wieg van Noorderslag Eurosonic als aan die van het Noorderzonfestival. Wereldberoemde bands als Pink Floyd, Fleetwood Mac, Talking Heads en de Ramones. Hij haalde ze naar Groningen. Rob Kaufman, geboren op 19 september 1948. En op die dag luisterde Nederland naar heel ander muziek. Bobby Jan Schoepen met De Jodelende Fluiter.
De jodelende fluiter, dat is een rare snuiter.
September 1948, Bobby Jan Schoepen, de jodelende fluiter. En als ik dit zo hoor, Rob Kaufman, dan was Nederland wel toe aan een verlosser wat betreft de muziek. Herinner je deze muziek nog uit je kindertijd?
Nee, ik ken alleen de naam van deze, volgens mij, Belgische zanger, maar verder heb ik daar geen herinnering aan en ook geen gevoelens bij.
Nee, dat was ook niet de muziek die vroeger thuis in jouw kindertijd te horen was?
Nee, in geen geval.
Nee.
Nee.
Mooi dat je te gast bent in deze aflevering van Leven in Muziek. Ik begon net al met een opsomming van de dingen die jij allemaal gedaan hebt. Noorderslag, Eurosonic heb jij me helpen ontstaan. Noorderzonfestival, al die grote artiesten heb je naar Nederland of naar Groningen gehaald. Het eerste popfestival heb jij hier in Groningen georganiseerd. Hoe kijk jij daarop terug? Denk je zelf ook van, wow, dit heb ik toch maar mooi gedaan? Of is dat van nou?
Nee. Het waren ook toen de tijd nog geen grote artiesten, merendeels. Het moesten nog grote artiesten worden, weet je wel. De meeste deed ik toch in vrij kleine zalen, niet in grote hallen of op buitenterrein of zo.
Dus. Dat was toen ook nog niet echt aan de orde natuurlijk.
Nee, en om daar trots op te zijn. Ik heb vorig jaar de Live Achievement Award op het Noordelijk Popgala gehad.
Van Eurosonic Noorderslag?
Ja, dat vond ik wel een waardering.
Een terechte prijs,
ja,
lijkt mij.
Ja, terecht. Ik vond een waardering.
Ja, ja.
Ik had in mijn toespraak in afloop had ik al gezegd, een lintje had ik geweigerd, maar deze prijs neem ik graag in ontvangst.
Oké. Een lintje wordt geweigerd door Rob Kaufman.
Ja, want dat is nogal algemeen.
Oké. September 1948, de 19e, werd jij geboren. En ik vraag aan het begin van dit programma altijd, waar ben jij er een van?
Ja, ik ben er een van Willem Jan Kaufman uit Rotterdam. En van Hendrika Smit uit Grunning. Die hebben drie kinderen op de wereld gebracht. En ik ben daar de middelste van. Ik heb een jongere broer en een oudere zus.
Ja. Je ouders hadden een leeftijd dat ze de oorlog bewust hebben meegemaakt. Speelde dat nog een rol in jullie gezin?
Nee, over de oorlog werd nauwelijks gepraat. Daar weten wij als kinderen ook heel. Kijk, als mijn ouders nog zouden leven, zou ik ze er nu nog wat vragen over stellen. Maar dat deed je als kind ook niet, weet je wel. Je ging niet informeren hoe was het in Rotterdam waar je suikerbieten moest eten. Mijn vader is ook nog naar Hamburg bij die arbeidseinsatz geweest.
Yeah.
En vlak na de oorlog moest hij ook nog in dienst. Hij is nog naar Nieuw-Guinea gestuurd om daar zelf actief militair te zijn. Dus daar weet ik verder heel weinig van. Daar werd niet.
Maar zijn jeugd, zijn jonge jaren, die zijn door de oorlog, is het niet hier de Tweede Wereldoorlog, dan wel in Nieuw-Guinea gekleurd dus?
Ja, dat zal al. Kijk, als je er nu bij nagaat, moet dat niet een hele vrolijke jeugd geweest zijn natuurlijk. Nee. Dat kan je wel een beetje voorstellen. Maar.
Ja, hoe kwam hij in Groningen terecht?
Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik denk dat hij hier misschien gelegerd is geweest ook een tijdje. En, naar ik mij herinner, maar het kan ook anders zijn. hebben ze elkaar op een dansavond in Huizenmuis ontmoet.
Kijk.
En werd mijn moeder zwanger en zo is het gegaan.
Zo zijn Wim en Henny jouw ouders geworden.
Ja.
Ja, je kindertijd in de Oranjewijk hier in de stad ben je opgegroeid. De Louise-Henriëttestraat.
Jawel.
Een hele mooie straat trouwens. Met het, hoe heet dat ook, Pythagoras complex staat er.
Ja, ik fietste nog wel eens door.
Wat was dat voor een, jouw kindertijd daar? Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
Nou ja, goed, was een... Ik kom uit een arbeidersgezin en dat waren de meeste bewoners in de straat ook. En je was eigenlijk altijd buiten, herinner ik mij. Ja.
Noorderplantsoen dichtbij?
Ja, Noorderplantsoen, veel voetballen op het veldje aan de Prinsessenweg. Ook zelf bij LSVC gevoetbald aan de Stadhouderslaan. En je hing heel veel buiten rond, want binnen was er niet veel te beleven, want er was geen televisie, ook nog geen radio. Wel boeken, dat is wel het meest positieve aan mijn jeugd, wat ik me herinner. Dat we al heel vroeg naar de openbare bibliotheek gingen. En dat ik, mijn ouders lazen ook heel veel. En ik heb ook heel veel gelezen in de jeugd.
Ja, ja.
Alle... De Russen, de Dostojevski, de Amerikanen, Steinbeck.
Serieuze literatuur.
De Belg, Louis Papon, al die. Dat kwam allemaal bij ons thuis. En dat, daar ben ik nog altijd heel blij mee.
Ja. Maar toen, zo rond je 12e, toen moest er verhuisd worden.
Ja, mijn vader werkte, ik denk 40 jaar met vissen tegenzin als elektrisch lasser. Hier in de scheepsbouw, bij Platje. Daar gingen we wel eens heen als een boot te water geladen werd.
Ja.
En kennissen van hun, die waren verhuisd naar Beverwijk. Die man ging werken bij de Hoogovens. En dat leken mijn ouders ook wel iets. En zo zijn wij naar Beverwijk verhuisd.
Voor een jongen van 12 jaar moet dat wel een moment zijn geweest. Dat, je moet je vertrouwde omgeving, je vrienden achterlaten. Hoe heb je dat ervaren?
Nou, niet als heel... Nee hoor, dat was teruggaan. Dat was 5 jaar later terug, dat was minder.
Oh.
Maar erheen, nee hoor, Beverwijk. Het Westen ook, want ik ging ook naar de Mulo aan het werk in Amsterdam. En daar was net de Provo-tijd in Beverwijk.
Maar dat wist je hier in Groningen nog niet, denk ik, toen je daarheen zou gaan.
Nee, maar het was wel lekker ruim. Veel naar Wijk aan Zee op fietsje.
Ja.
En veel aan het strand. En wel met de rug naar de Hoogovens doen natuurlijk.
Maar, ja. Tegenwoordig is het Tata Steel.
Ja, Tata Steel, ja.
Ja,
maar nee, het was niet dat wij... Wij gingen ook heel weinig terug naar Groningen. Ja, met kerst naar opa en oma.
Ja, ja. Maar de vriendjes uit de Louise-Henriëttestraat dan? Ik bedoel,
ja.
Of was jij meer op jezelf?
Je hebt altijd wel vriendjes, weet je wel. Maar goed, als je 12 bent, dan... Ben je daar nog niet heel erg aan gehecht. Dat zijn geen vrienden voor het leven.
Okay. Dus Beverwijk, dat was... je was daar als een vis in het water.
Ik heb daar een prima tijd gehad.
Ja. Ja. Je vader werkte bij de Hoogovens. Moeder was gewoon thuis? Of,
Ja, mijn moeder was gewoon huisvrouw. Maar die deed wel... Part-time werk zou je nu zeggen erbij. Bijvoorbeeld in de schoonmaak bij een tandarts. En toen we nog in Groningen woonden, werkte ze op zaterdag bij de HEMA. Hier in de Herenstraat.
Ja.
En daar haalden we haar dan bij sluitingstijd op. En kregen we een kroketje bij Cafeteria Succes ernaast.
Ja, Caroliweg.
Caroliweg, ja. En verder was zij gewoon huisvrouw.
Ja. Maar Beverwijk, je puberteit begint.
Ja.
Je ging naar de middelbare school. Waar voor school ging je?
Nee, kijk, naar de lagere school, de Koning Herman School en de Prinsessenweg, kregen onze hele klas. De jongens kregen de schooladvies LTS, ambachtsschool. En de meisjes kregen het advies huishoudschool.
Zo ging dat.
Zo, ja, dat is denk ik ook milieu bepaald. Nou, ik had twee linkerhanden, dus ik had op die ambachtsschool helemaal niks te zoeken.
Oh.
En ik ben naar de, mijn ouders hebben me naar de MULO gestuurd. Meer uitgebreid lager onderwijs. En, maar dat was dan ook echt meer uitgebreid. Hoor. Dat was meer dan de MAVO nu. Ik weet niet, is de MAVO er nog?
Nee, dat deed ook geen MAVO meer. VMBO of misschien is dat ook alweer voorbij.
Nou, het ging meer richting HAVO. Want je had Frans, Duits, Engels. En je had meetkunde en boekhouden. En, het was wel... Het was wel meer uitgebreid. Je had ook nog de ULO, dat was uitgebreid. Maar de MULO was meer uitgebreid weer.
Had je al een idee wat je wilde worden?
Nee. Nog steeds niet. Nou ja, dat is een flauw grapje natuurlijk. Maar nee, daar was je ook niet mee bezig op de een of andere manier. Wat logisch was, dat van de MULO, die ik dus in Beverwijk heb afgemaakt... Tweede openbare MULO. Van de MULO ging bijna alle klasgenoten gingen naar kantoor. Je werd eigenlijk klaargestoomd voor een soort administratieve baan. Mijn vriend daar ging bij de belasting werken. Ik ging bij de AMRO Bank in Amsterdam werken op Rembrandtsplein. Daar dacht je verder niet bedaard. Je was 16, de schooltijd was voorbij, want doorleren was niet de bedoeling.
Ja, dat is een hele andere tijd. Natuurlijk kun je je moeilijk voorstellen nu. Nu kunnen jongeren alle kanten op en zoveel kanten dat ze het ook niet meer weten. Maar de muziek in huizen Kaufman. We moeten naar een liedje toe.
Ja, we moeten natuurlijk.
Jij hebt een liedje uitgekozen van Jacques Brel. Is dat iets wat thuis gedraaid werd?
Nou, mijn moeder was wel van het chanson. Maar thuis gedraaid, ik heb op mijn 16 een pick-upje gekocht. Maar wij hadden geen pick-up en platen. En ook alleen een radio, denk ik. Dus wat je hoorde was via de radio. Maar,
en waar luister je daarna? Naar popmuziek neem ik aan.
Ik ben ook wel van chanson. Zeker van Jacques Brel en natuurlijk ook van Edith Piaf. Die hadden we ook kunnen doen.
Maar we gaan luisteren naar een nummer uit 1964, Jef.
Ja, Jef zingt hij een vriend toe die vrouw hem verlaten heeft en die daar behoorlijk van mij in de put zit. En Jacques Brel probeert hem op allerlei manieren op te vrolijken door te zeggen, we gaan naar Amerika en we gaan naar de hoeren. En we gaan mosselen met friet en witte wijn eten. Want dat kunnen we op de lat doen, want ze hadden namelijk geen cent te makken. En dat is de strekking van het verhaal. Twee mannen die eigenlijk een beetje aan de grond zitten, maar de een probeert de ander dan nog op te beuren en u de put te halen.
Jacques Brel.
Viens, il me reste ma guitare, je l'allumerai pour toi. Et on sera espagnol, Jeff. Viens.
Jacques Brel uit 1964 met Jeff hier in Leven in Muziek. Met in deze aflevering te gast Rob Kaufman. Zo'n beetje de godvader van de popmuziek in Groningen. Onder meer grondlegger van Noorderslag Eurosonic en van het Noorderzonfestival. In Beverwijk woonde jij in die tijd, Rob, aan de Plesmanweg 527. Ik vond een heel mooi krantartikeltje. Want even denken, dit is een artikel uit 1964. Dus dan ben jij, even kijken, jij bent van 48, 58, ben je 16 of zo, hè?
16, ja.
Jij stond in de krant.
Ja.
Beverwijk verwerpt rassendiscriminatie, actie voor handtekeningen. Oh. Jij was al vroeg actief.
Ja, ik was voorzitter van de ARC, Antirassendiscriminatieclub. En dan de afdeling Beverwijk. Want het was opgericht door een meisje in Amsterdam, Maddy Tolhoed, als ik me goed herinner.
Ja. Yeah.
En wij voeren een actie tegen discriminatie.
Was daar een aanleiding voor? Waarom heb je je daar...
Nee, ik kan me niet... dat ik... zelf ben ik nooit gediscrimineerd, dus om die reden is het niet. Ik zou er op dit moment niet kunnen...
Maar je was toen maatschappelijk betrokken. Het was natuurlijk ook de opkomst van de hippies. Had het daar
ja, ook... nou nee, je had ook natuurlijk, het was de tijd van Martin Luther King in Amerika, was natuurlijk veel aan de hand. En ja, daar had het denk ik ook mee te maken. Wat je van mening was dat, en dat ben ik nog altijd, dat we allemaal gelijk zijn natuurlijk.
Ja.
Kleur of gender of wat ook, dat moet allemaal geen rol spelen. Maar ja, dat is nu natuurlijk weer aan de orde van de dag. Dus,
ja. Maar ja, je manifesteerde je al op jonge leeftijd daar in Beverwijk. Waar hield je nog meer mee bezig? Hoe zag jouw leven er daaruit? Hoe zat het met muziek? Speelde je zelf al muziek?
Nou, ik had wel een gitaar en... Nee, het begon in Beverwijk is het begonnen hoor. Dat je, wat we natuurlijk jaren deden met vriendjes op een kamer zitten en platen draaien.
Ja.
En dat begon in Beverwijk. Daar draaiden we de, nou ja, wat in die tijd begon. De beat, de Britse beat en natuurlijk de Amerikaanse underground zou je kunnen zeggen. Ja. Of whatever. Dus je luisterde naar de Pretty Things, die we misschien ook nog gaan horen.
Ja. Dat is nou zeg maar het begin van wat wij nu de popmuziek noemen.
Dat... Ja, nee, dat was het, weet je wel. Ja, je had natuurlijk Elvis Presley en Cliff Richard al, maar dat was in die tijd niet dat je daar... dat is pas later gekomen.
Ja, ja.
Nou, niet met Cliff Richard, maar wel met Elvis Presley.
Ja, ja.
En je had natuurlijk een soort scheiding al der geesten in Vetkuiven, Nozems, dat was Elvis Presley. En in wat nog geen hippies heette, Beverwijk heette de Kikkers. In Groningen noemen ze het later de artistiekelingen. Nou ja, in Engeland had je natuurlijk de Mods en de Rockers. En in Amsterdam de Pleiners en Dijkers. Er was en muziek was daar een onderdeel van bij welke... Waar je bij hoorde.
En jij was een kikker, een artistiekeling?
Ja, wij hadden begonnen met lang haar en opa broeken en vestje van mijn opa, het Molo's vestje, dat was toen ook in. De Stones zag je wel, ik herinner me Bill Wyman met zo'n vestje. Dus dan,
Terwijl je overdag had je natuurlijk het meest burgerlijke beroep wat je maar kan krijgen, bankenklerk.
Ja, bankklerk. Ja, zo kun je het noemen. Ja, maar dat was... Kijk, het was... ik heb dat nooit met tegenzin gedaan. Ja, ik was er al wel snel klaar mee. Maar kijk, die tijd... iedereen ging aan het werk. Je moest aan het werk, want er moest wel geld verdiend worden.
Ja.
En thuis betaalde je ook kostgeld, wat je... nu misschien niet meer kunt voorstellen.
Nee.
Maar misschien nog wel, ik weet niet hoe dat zit. Nee, ik vond het altijd mooi. Want je werkte in Amsterdam natuurlijk. Weet je wel. En tussen de middag had je een uur pauze. En dan ging je naar, ik werkte op Rembrandtsplein. Dan ging je naar het Waterloopplein. Of je liep even de Kalverstraat in. En je was toch even elke dag in een andere wereld, een grote stad, zeg maar.
Ja. Hebben jullie ongeveer 5 jaar gewoond toen?
Ja.
Moesten weer terugverhuisd worden naar Groningen. Wat was daar aan de hand?
Ja, nou ja, ik denk, en dat zal ook wel geweest zijn, dat het heimwee van mijn moeder was. Of misschien dat ze zich verplicht voelde om terug te gaan naar haar ouders, want ze was één als kind. En misschien... het punt is, met ons is dat niet besproken. Het werd ons medegedeeld.
Oh.
En wij waren daar, alle drie, mijn broer, zus en ik. Nou, mijn zus en ik vooral. Waren daar valikant op tegen. Ik heb bij de bank nog een brief namens mijn ouders opgesteld. Dat ik van waarde was voor de bank. En ik mocht wel bij een vriend toen wonen. En, dat had ik allemaal zelf bedacht. Dus toen de afdelingschef mijn moeder belde. En die zei, waar bemoeien ze mee? En,
dat jong gaat mee terug naar Groningen?
Ja, toen ben ik nog even matje geroepen bij die afdelingschef. Dat ik dat niet... ik had zelf een brief getypt in een poging. En we zijn ook wel eens, mijn zus en ik, s'avonds... We gingen aan de Kastanjelaan wonen in Zelvoort. We zijn ook wel eens van het balkon gesprongen en liftend teruggegaan naar Beverwijk. En zij naar Haarlem, want daar had ze een vriendje. Maar
okay.
Daar werden we wel de volgende dag door mijn vader weer opgehaald.
Dat was dus wel een trauma is overdreven, maar...
Ja, wij waren niet heel blij met de terugkeer naar Groningen.
Nou, ik denk dat wij blij mogen zijn dat je wel weer terug bent gekomen. Want je hebt hier heel mooie dingen, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar eerst naar muziek. Dat is van recentere datum. Tenminste, Anna Moura, ze is geboren in 79, dus okay. Veel later. Waarom gaan we daar naar luisteren?
Ja, ik had ook Amalia Driekens kunnen doen. En die was 20 jaar daarvoor geboren.
Dan, maar je wil Fado.
Dan hadden we in de tijd tijdlijn goed gezeten.
Ja.
Nee, het gaat om Fado. Ik heb een mooie herinnering aan een Fado-club in Lissabon. Waar je gewoon gaat zitten en eten en drinken. En op een klein podiumpje met twee gitaristen treedt de ene na de andere fantastische zanger op. En dit is ook een fantastische zangeres. Nou ja, in tegenstelling tot Jacques Brel, die echt een verhaal vertelt, zingt zij een gedicht. Dus ik kan ook niet uitleggen waar het over gaat, want dat kan niet bij gedichten. Maar het gaat natuurlijk over de Portugese melancholie, de saudade. En dat, nou ja, dat zit er helemaal in, het verlangen, de hunkering. Dat is Anna.
We gaan luisteren naar Fado Loucura.
É loucura isso dizer, mas bem dita esta loucura de cantar e de sofrer.
Anna Moura met Fada Lucaro hier in Leven in Muziek. Met vandaag de gast Rob Kaufman. Verhuisd naar Beverwijk en na 5 jaar weer terug naar de stad. Hier in Groningen dus. We hebben toch die vriendjes van voor je verhuizing. Ja, waren die er nog? Of,
nee.
Daar heb je geen contact meer mee gezocht?
Nee, dat contact was verlopen in 5 jaar. Die ging ik niet weer opzoeken. Nee.
Maar die was wel een AMRO-bank.
Ja, ik werd overgeplaatst van de Rembrandtsplein in Amsterdam naar de AMRO-bank hier aan de Grote Markt.
Ja. Met frisse tegenzin begon je daar?
Nou ja, ik kwam daar de eerste maandag en met lang haar dus al.
Ja, ja.
Althans, redelijk lang haar.
Net over je oren, net als...
Ja, nou, wel iets meer hoor.
Oh.
En een, zo'n streepjes opa broek aan van de Zeedijk en een zwarte kooltrui, geloof ik. En,
eigenlijk als een hele hippe vogel.
Ja, nou... Ja,
ook nog bijna uit Amsterdam. Jij was wel de Bing, denk ik.
Ja, daarom hadden ze ook bedacht dat ik wel mooi achter de balie kon daar aan de... Dat heb je, je hebt nu helemaal geen balie meer, geloof ik.
Nee. Maar
ik kom mooi achter de balie, want ik zou wel Rap van Tong zijn. Als je uit Westen kwam, was je Rap van Tong. En dat was wel goed om de klanten te helpen. Maar goed, de directeur zag mij komen en stuurde mij naar huis. Want ik moest mij eerst qua uiterlijk aanpassen. Dus er was een jasje en een dasje, denk ik. Of
ja.
Weet het ook niet meer. Nou ja, dat heb ik niet gedaan de volgende dag. Ben ik toen helemaal boven in het gebouw op de afdeling...
Op zolder?
Boekhouding geplaatst.
Ja, ja.
Nou, het pand heeft 3, 4 verdiepingen, geloof ik.
Ja, ja.
Boekhouding zat boven.
Maar dit idee om jou als man voor in de balie... met zo'n uiterlijk was geen optie?
Nee, dat was voor Groningen nog niet de bedoeling, blijkbaar.
Wat was Groningen wel toen jij terugkwam? Ja, schets het beeld eens.
Nou ja, dat viel niet mee allemaal, hoor. Dat vond althans... kijk, ja, als we het over muziek hebben, dan had je het Krotje. En ja, de Vetkuiven.
Krotje is natuurlijk een beroemde jongerencentrum. Een van de eerste...
Krotje was het eerste open jongerencentrum, ja. Maar verder was hier niet veel. Ja, er hing wat langharig werksgoedtuig op de Luxortrap.
Waar was dat?
Dus in de Herenstraat, naast de CNA, was de Luxortrap. Luxor was een bioscoop.
Yeah.
Daar hingen we rond. En af en toe ging je naar de overkant naar Indië. Dat was een soort lunchroom voor een ijsje.
Ja. Yeah.
Ja, verder was er nog niet veel te doen tot er aan het Boterdiep een koffietentje opende. Adams Appel van Jan Hekert en Atje Veenhoven.
Ja.
En daar kwam dan het wat artistiekere volk, zeg maar.
Ja, ja.
Daar kwam ook...
ja, je zegt koffietentje, dat is niet zoals wij nu een koffieshop noemen. Of was er ook al sprake van
drugs? Nee. Het blauwe was nog niet... Dat moest nog komen. Het was,
ja, ja.
En er werd ook geen alcohol geschonken. Het was gewoon een verzamelpunt voor een bepaald soort jeugd, zeg maar.
Ja, en daar werd er naar muziek geluisterd?
Ja, daar werd naar muziek geluisterd. En daar,
ja.
En daar hing men rond.
Ja, ja. Maar jij als knaap uit het Westen kon wel aansluiting vinden dus?
Ja, want daar zijn een aantal dingen wel ontstaan. Daar ben ik... twee jongens tegengekomen, Joep Punter en Harry Hess, waar we een soort provoblad mee gingen uitbrengen.
Harry Hess, die naam die ken ik, dat was een dichter.
Is nog een dichter.
Ja,
volgens mij is hij nog onder ons. Maar... En daar kwam ik ook tegen Willy van Heeren en Robby Senegal, die in de Gelkingestraat een beatclub gingen beginnen. Ook een open jongerencentrum voor, dus niet op commerciële basis, maar een soort krotje, maar dan voor een ander publiek.
Tour 66.
En die vroegen mij erbij. En die jongens hadden geen... Dat was een was ook elke dag open, hoor. Daar kon je gewoon zitten en naar muziek luisteren. En ook geen drank, een colaatje of een sinaasje drinken.
Yeah.
En in het weekend speelden de bandjes. En die ben ik toen gaan programmeren. Want die andere twee hadden daar geen zin in.
Die hadden geen zin in, dus moest de kou van het maar doen.
En zo ben ik erin gerold.
Ja, ja.
Eigenlijk.
Maar daar had jij direct handigheid in, of daar had jij wat mee?
Ja, dat is ook niet... Bandjesboek is natuurlijk niet heel ingewikkeld. Je wist wel wat je moest boeken toen, omdat je... Het wel een beetje bijhield, dus de oudste.
Ja, hoe dan? Want ik bedoel, er was geen internet. Ik bedoel, nu zou het heel makkelijk zijn.
Nee,
je googelt wat en je hebt...
Ja, er waren wel singeltjes en jukeboxen. Misschien was Hitweek er al. Dat weet ik niet zeker, maar ik denk het wel. En anders de Musical Express. Daar ben ik de QB en de Blizzards en de Outsiders en Libarok. Maar ook Groninger bandjes, hoor, ben ik daar gaan boeken en...
Nee, hoe ging dat dan? Nou, zo'n outsiders? Ik bedoel, dan kijk je een telefoonboek in die tijd, denk ik. Of?
Ja, en Outsiders had ik al een keer in Beverwijk gezien. En alle bands hadden toen printbriefkaarten, zeg maar. Met een foto erop.
Oh.
En achterop stond het waar ze kon bellen.
Ja, ja.
Wie de manager was of de bassist zelf. Of,
ja.
Die waren toen, die heb ik van mijn eigen bandje ook en van heel veel bandjes uit die tijd.
Dat was een manier om boekers te bereiken, fans te bereiken.
Ja, die werden uitgedeeld bij optredens.
Maar Tour 66, zo heette die club, aan de Gelkingestraat.
Ja.
Je zegt, die mensen begonnen gewoon een jongerencentrum. Maar hoe
je had een stichting, daar viel het krotje ook onder, een stichting Centrum, dat... Met een dominee, Matze van Blois als voorzitter. En die hadden natuurlijk een doelstelling, namelijk, denk ik, om de jeugd van de straat te houden. En kijk, alle podia die in die tijd waren jongerencentra, hier in de provincie ook, Rayaki Moves en de Loofhut in Haren en Paradiso, waar ik nog stage heb gelopen, was ook gewoon een open jongerencentrum. En Fantasio in Amsterdam ook.
Dus, ja, ja.
Dat is al Paard van Troje even zo. Dat is allemaal begonnen als open jongerencentrum. Gesubsidieerd met een paar ideële doelstellingen.
Maar hier staat de kerk dus ook achter?
Nou, of de kerk erachter zat, weet ik niet, hoor. Daar heb ik nooit... Nee, dat denk ik... Ja, het zou kunnen. Ik weet, ja. Nee, nou, maar dat werd niet op een of andere manier beleden door... Wij hadden met dat bestuur ook niks te maken, hoor.
Okay.
Er zaten nog twee broers tussen als een soort sociaal-cultureel werkers.
De gebroeders Vreuger, niet?
De gebroeders Vreuger.
Ja.
Ja, ja.
Ja, is ook zo.
Die zaten daar nog tussen. En wij runden met ons drieën die beatclub Tour 66...
Ja, en hoe ging het dan met qua financiën? Je moest gewoon zorgen dat je, als je een band boekte, dat je genoeg bezoekers had?
Ja, het moest aan de deur binnenkomen, maar dat is bijna altijd zo geweest.
Ja.
Ja, nee, dat... maar ja, goed, bandjes waren niet heel duur natuurlijk. En die stichting, die stond dus ook wel garant volgens mij. En die had het pand ook gehuurd en die betaalde ook gas en licht en dat soort dingen.
Ja, dat was geen groot pand, denk ik.
Nou, het was de bovenverdieping van wat later de Pauw werd. En eronder was ook nog een bar. En nou, volgens mij konden wel, ik schat, 150 mensen in.
Oké, okay. Ja.
Schat ik.
Heeft niet lang bestaan trouwens.
Nee, heeft niet lang
jaar
bestaan.
Jaar of twee?
Ja, jaar of twee. Die, volgens mij ging die stichting failliet. Ik weet ook niet meer hoe het afgelopen is, maar... ja, een jaar of twee heeft dat bestaan.
Het is niet nou ja, zoals het gaat met jongelui, rotzooi.
Nee, ik kan me niet... het is vast wel ergens terug te vinden hoe het geëindigd is en om welke
reden. Je was erbij.
Ja, maar niet alles staat nog heel helder op de harde schijf.
Oké. Nou, Tour 66 dus aan de Gelpingstraat. Vervolg op Krotje, of Krotje bleef ook nog bestaan. Ja, dat is een beetje het begin van het jongerenwerk in Groningen.
Ja, kijk, de lijn van poppodia in de stad, dat is eigenlijk qua open jongerencentrum. Dat is Krotje, Tour 66. Daarna hebben we Schappekwa gedaan. En Simplon was de vierde in de rij van open jongerencentra. Nou ja, dat is nu meer of meer een cultuurpoppodium geworden. En heeft wel een hele lange adem. Maar vroeger was dat ook een... in het begin was dat ook een macrobiotisch centrum, hoor. Daar kon je ook macrobiotisch eten en zo. Dus
ja, ja.
Daar heeft verschillende verschijningsvormen gehad. Ja. Een tijdje is er ook echt een punkcentrum geweest natuurlijk. En,
Vera wordt ook vaak genoemd in dat rijtje, maar dat ligt anders, hè?
Nou ja, Vera is natuurlijk een gereformeerde studentenvereniging van oorsprong. Dus dat was niet een open jongerencentrum.
Je bent puber, je bent ja, tegen de 20, rond de 20. Hoe stond het met de meisjes, de verkering? Tenminste, ik ga er even vanuit. Tenminste, ik ken jou ook wel een beetje. Volgens mij gaat het om meisjes.
Meisjes, ja. Ja, wat is de vraag?
Nou ja, ik bedoel, ben jij nog... Ik bedoel, ik ken jou vooral als man alleen. Ben je dat altijd al geweest? Of waren er in die tijd was er ook wel vaste verkering of zo?
Nee, er zijn relaties geweest. Er zijn affaires geweest. En er zijn one-night stands geweest.
En die fase zitten we nu vooral?
Nou, nee, we zitten nu vooral in de man alleen.
Ja, oké. Okay. We gaan luisteren naar muziek. Je hebt een lijst natuurlijk ingeleverd. Maar heb je best wel hard op moeten werken, hè? Die muzieklijst.
Ja, ik ben daar een weekje zoek mee geweest. En het was vooral heel veel schrappen natuurlijk. En morgen is het een ander lijstje, denk ik. Maar vandaag is het dit lijstje.
En de volgende het plaat die op het lijstje staat, is er eentje van de Electric Prunes.
Electric Prunes, ja. Dat is, nou ja, dat is een favoriet bandje wel. Die ja, een soort beetje psychedelische rockband of popband. Bekend van I Had Too Much to Dream Last Night, een grote hit. En na twee gewone LP's, zou ik kunnen zeggen, kwamen ze opeens met een LP Mes in F minor.
1968.
Met daarop Gregoriaanse, Latijnse teksten en ook dito gezang. En wel in een popjasje. En dit nummer Kyrie Eleison.
Ja, het is christelijk, hè? Heer, ontferm u.
Ja, Heer, ontferm u over mij. Dat is, nou, dit is ook wel het bekendste nummer. Het zit ook nog in de film Easy Rider. En,
maar hier luisterde je naar in 68.
Dat, jazeker.
Dat was de hippe muziek.
Ja, zeker. Nou, ik vond het een mooie LP nog steeds. Ja.
Dit is Electric Prunes. Uit uit 1968. The Electric Prunes en Kiri Eliasson staat op de lijst van Rob Kaufman. Rob is mijn gast vandaag hier in Leven in Muziek. En we hebben net het uitgebreid gehad over Tour 66. Het eerste jongerencentrum waar jij bij betrokken was. Jij zit ook in een leeftijd trouwens dat je dan naar in dienst moet volgens mij, of niet?
Ja, ik ben goedgekeurd in eerste instantie en heb dienst geweigerd als... ben erkend als gewetensbezwaarde. Ik moest vervangende dienstplicht doen in kamp Vledder in Drenthe, waar wij 's morgens met een bus het bos in gingen en ladiksen moesten omhakken. En, ja, dat was eigenlijk een paar maanden heel leuk, want het was zomer en tegenover het kamp was een camping en daar zaten allemaal leuke meisjes uit, over meisjes gesproken.
Kijk, daar zijn ze toch.
Daar zijn ze hoor. Leuke meisjes uit Den Haag en zo. En daar gingen we s'avonds dan lekker naar de camping. En nou ja, die larix hakken, omhakken. Dus de opzichter bleef in de bus de Telegraaf lezen en een dutje doen.
En zo ging je iedere dag van Groningen op en neer naar...
Nee. We zaten daar 5 dagen in de week. Weekend ging je naar huis.
Okay.
5 dagen zat je in zo'n soort... slaapzaal, barakachtig iets.
Dat was niet geen kinderachtig vervangende dienstplicht dus?
Nou, wij zaten overdag voornamelijk in de zon met de rug tegen de boom. En,
okay.
Het blauwe begon al een beetje te komen. Dus het was alleen, het werd september en de camping ging dicht. Het werd donker in het bos en ik dacht... En ik moest nog 1,5 jaar. Ik dacht, dat gaan we niet doen. Dus toen heb ik mij afgezonderd van de groep en... ging in het bos een beetje de Bijbel lezen. En dat was een onaangepast gedrag. Toen ben ik alsnog ben naar huis gestuurd en heb ik nog herkeuring. En ik denk dat de S5 is geworden.
S5 heet het dan,
ja.
Voor mensen die dat nog weten. Sowieso, militaire dienst is tegenwoordig weer actueel. Wat vonden je ouders daarvan eigenlijk?
Ja, kijk, mijn vader is natuurlijk zelf in dienst geweest... maar ik denk ook niet van harte... En nou, toen ik tussen de tijd dat ik werd afgekeurd, zat een hele tijd dat ik gewoon thuis was en er ook wel geïnformeerd werd door Defensie bij mijn moeder. Nou ja, die was op mijn hand wel. Dus,
ja, ja.
Maar ja, dat we er nou ooit uitgebreid over gesproken hebben, ook niet hoor.
Nee, nee. En ondertussen was jij bezig met dingen als Tour 66?
Nou ja, toen, na Tour 66 begon eigenlijk het organiseren van wat grotere dingen. Het eerste popfestival Grazige Weiden hier en wat dingen in de Korenbeurs.
Ja, de Grazige Weiden, dat staat te boek als het eerste popfestival van Groningen.
Het eerste openluchtfestival in Groningen, ja.
Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nou, dat was in het stadspark op het campingterrein. Niet wat nu het campingterrein is, maar aan de andere kant lag een campingterrein. Ja, dat was gewoon een beetje Woodstock doen.
Ja, ja.
Of Kralingen doen.
En er was ook genoeg jongeren die daar zin in hadden.
Ja, het was een vrij succesvol
groep. Solution speelde er?
Ja, ik heb het lijstje niet nagezocht.
Ik zag ook Tyrannorex Saurus. T-Rex, heeft hij
ja,
daar gespeeld?
Ja, Mark Bolen zou er spelen, maar die heeft het afgezegd.
Oh.
Daar is een andere band voor gekomen die ik nu even niet kan oproepen.
We lopen al tegen het nieuws van 9 uur aan, Rob. We gaan het straks uitgebreid hebben over de concerten die jij hebt georganiseerd. De eerste ook in de Korenbeurs. Maar we gaan eerst naar een artiest waar jij iets mee hebt. Die je ook sowieso 2 keer, geloof ik, naar Groningen hebt gehaald.
Captain Beefheart en His Magic Band. Fantastische eerste LP. Savers Milk.
67 hebben we het dan over.
Ja, het is allemaal heel dicht op elkaar die tijd. Dat vrij veel, of heel veel goede muziek uitkwam. Althans nieuwe muziek, want dit hadden we ook nooit eerder gehoord. Het is natuurlijk een op blues gebaseerde band, maar dit is wel de blues voorbij. En ik heb hem 2 keer hier georganiseerd. 1 keer in de stad Schouwburg. En 1 keer in de Brinkhof in Roden, omdat er in Groningen geen zaaltje beschikbaar was.
En jij vond toch dat ze...
Ja, wij vonden toch dat moet, dat kun je niet, als je een aangeboden krijgt, kun je dat niet laten lopen.
Dus je was ook een man met een missie. Je wilde ook gewoon...
Oh, je missie. Kijk, je... Ja. Dan denk ik meer aan...
Nou ja, jij wilde dat Captain Beefheart hier in het noorden kwam te spelen.
Ja, nee. Als je hem krijgt aangeboden, moet je hem doen als ik... Dat was...
En je herinnert je Don van Vliet nog?
Ja, maar je moet niet denken dat je als promotor of organisator veel rechtstreeks contact met artiesten had. Dat zat gewoon, dat moest je je al opdringen, weet je.
Oké, zo ben jij niet.
En je moest ook allemaal zelf organiseren. Dus je stond ook aan de deur, kerkcontrole, noem maar op. Je was de hele avond in touw. Als ik de helft van het optreden heb meegemaakt, is veel.
Ja, ja. Captain Beefheart en his magic band, Autumn's Child.
Radio Noord. Leven in muziek.
Met René Walhout.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey. Radio Noord.
Vandaag te gast in Leven in Muziek, Rob Kaufman. Zo'n beetje de godvader van de popmuziek in Groningen. Onder meer grondlegger van Noorderslag Eurosonic en van het Noorderzonfestival. En daar hebben we net gehoord, Rob. Ja, de man die onder meer Captain Beefheart, alias Don Van Vliet, naar Groningen en Rode haalde. Maar dat was niet het eerste wat jij wat dat betreft hebt gedaan. Het eerste concert dat jij georganiseerd hebt is op een bijzondere locatie. Zou je nu niet meer zeggen dat je daar een band kunt zien. Aan de Vismarkt staat de Korenbeurs.
De Korenbeurs, ja.
Dat is het begin van jouw carrière als concertpromoter.
Nou, ik weet niet of er voor die tijd al niet wat aan de Herenweg in Concertzaal de Jong, / Apollo Theater, helaas afgebrand. Zoals veel zaaltjes in Groningen verdwenen zijn. Dus dat in de tijd weet ik het niet. In ieder geval, de Korenbeurs kon je huren van de gemeente. Is nog steeds van de gemeente, geloof ik, maar dat weet ik niet zeker. En daar hebben wij... het was een festival en dat eindigde met een nu bekende naam, Fleetwood Mac. Toen een wat minder bekende naam. En dat was het, wat kun je zeggen, de eerste grote...
Fleetwood Mac, minder bekende naam, maar jij kende ze wel?
Ja.
Want ze hadden wel een hit. Albatross was een bekende hit.
Ja, Albatross en Owell en... Ja, we hadden het net over hoe bleef je op de hoogte van wat er... Want ook toen was er nog geen internet en niks. Nou ja, je luisterde veel naar de radio en je las... ik las de Engelse muziekbladen en New Musical Express en de Melody Maker, geloof ik. En je had Billboard in Amerika, die bladen lagen hier wel in bepaalde kiosken of in bepaalde boekenwinkels. Dus zo hield je ook toch wel even bij wat er allemaal internationaal speelde.
Ja, maar dat is nog steeds bijzonder, want dan heb je alleen maar tekst. Nu, als je iets leest van, hey, dat is een interessante band of artiest, nou, dan ga je even op Spotify of op YouTube en ga je luisteren, maar dat was er niet bij.
Nee, maar we zaten wel veel bij muziekwinkel Hammers in de Steentelstraat. Die ook geluidscabines had. En daar zat je soms hele middagen LP's te draaien. Want je kocht ze niet allemaal natuurlijk.
Ja.
Maar Hammers vond dat wel oké dat je daar een middagje ging zitten luisteren.
Ja.
En die had ook altijd wel op tijd de juiste spullen, hoor. Daar kon je wel... die had er ook wel een neusje voor. Veel import, Amerikaanse LP's.
Ja. Maar jij was rond de 20. Hoe kom je dan in contact met Fleetwood Mac? Hoe gaat dat dan?
Ja, nou ja, vanuit de Tour 66 en de contacten die je dan krijgt in den landen. Ik denk dat het gewoon via Mojo is gegaan, waar toen nog een klein bureautje was in Delft.
Met, nog geen multinational?
Nee, dat waren twee jongens. Leon Raamakers en Barry Visser. En daar kwam ik ook wel in Delft. En die haalden dit soort dingen naar Nederland. Die hebben ook het eerste grote festival de Kralingen georganiseerd.
Ja. En zodoende kwam dus Fleetwood Mac naar Groningen toe in 1969, 1 maart. Dat concert ging niet helemaal vlekkeloos, geloof ik, hè?
Nee, dat liep wat uit. Het kon, nou ja, je huurde, de zaal was tot 12 uur gehuurd. En Fleetwood Mac speelde wat langer. En er was een conciërge, meneer Visser, geloof ik. Een oud knilcommandant die het allemaal sowieso al niks vond. En die had toen de stukken eruit getrokken.
En dat was het einde?
Dat was het einde.
Ja. Je hebt er zelf ook gespeeld. Was dat niet ook het eerste optreden van jouw eigen band?
Nou, wij speelden daar met Subway. Het was een festivaletje. Het begon als middags. Dus
ja, ja.
Speelden veel meer bands. En,
Subway gaan we het straks nog even voor hebben. We gaan luisteren naar muziek. Ja, dat ligt. Het is niet chronologisch. Maar het is wel een bijzonder artiest voor jou. En niet alleen voor jou. Ook voor je zoon, begrijp ik. Lee Clayton.
Ja, Lee Clayton zijn wij, mijn zoon Dylan en ik, allebei fan van. En een paar van zijn vrienden ook. Die hebben het via ons leren kennen. Is geen grote naam natuurlijk. En heeft ook niet heel veel muziek uitgebracht. Ik denk een paar LP's. Ik heb hem zelfs een keer in Emmen gezien op een zondagmiddag. Hij heeft 1 keer een Europees toertje gedaan, geloof ik. En,
hij is een beetje een soort musician, toch?
Ja, ja, dat is hij.
Zoals dat heet dan?
Ja, zo zou je hem kunnen omschrijven, ja. Dus,
hij heeft hits voor anderen geschreven, volgens mij?
Hij heeft voor Waylon Jennings. Ja, dat heb ik ook later allemaal. Want later zoeken we alles. We zoeken nu alles op. En we weten nu veel meer dan in de tijd, want dit was in 79, 80.
Waarom gaan we hier naar luisteren, naar het nummer I Ride Alone?
Ja, hier heb ik... ik vind, het is gewoon een goed nummer. Je zou kunnen zeggen, het is je live lied, maar dat is weer iets te ver gezocht misschien.
Maar jij bent ook wel iemand die zijn weg gaat, denk ik.
Ja, ik kan heel aardig alleen.
Okay.
Alleen door het leven, hoor. Dat is... Nee, het is gewoon het nummer wat ons heel erg aanspreekt. Maar niet maar veel meer nummers van hem, hoor. Dus,
dit is in ieder geval Lee Clayton met I Ride Alone. Uit 1979 van de plaat Naked Child, I Ride Alone van Lee Clayton. Live lied van Rob Kaufman, mijn gast vandaag hier in Leven in Muziek. En we waren een beetje gebleven. We hadden bij het eerste popfestival Grazige Weide. Dat kreeg een vervolg en dat werd uiteindelijk Sterren in het Bos.
Ja, er was geen logisch verband, maar dat klopt wel dat... Ja, wij zijn begonnen met Sipwinia, Peter Striemer en ik zijn begonnen met organiseren van festivalletjes in het Sterrenbos.
1974. Hoe ging dat dan? Jullie, drie jonge mannen die gaan om tafel, die zeggen: kom, we gaan een festival.
Ja, het kwam van het. Hij werkte. Sipwinia zat bij Vera. Wij zaten een beetje bij Simplon en daar vanuit is het dan ontstaan. En er was een subsidietje bij de gemeente die Winia had binnengehaald. Dus zo is dat een beetje ontstaan. En,
Winia kennen we nu natuurlijk als de journalist. En als de...
Ja, die zal nu niet veel popmuziek meer beluisteren. Denk
nou
ik.
Ja, je weet het
misschien
niet.
Ook wel.
Stiekem thuis.
Nee, en dat is, nou ja, goed, dat Sterren in het Bos is. Daar hebben natuurlijk wel heel veel namen gestaan. Ik heb er even naar gekeken. De Sound, Stiff Little Fingers, de Au Pairs, Dr. Philco, The Cure, Dixie Midnight Runners. En zo kun ik nog wel even doorgaan.
Ja, jullie hadden de vinger wel aan de pols, en dat als het heet dan.
En dat was allemaal gratis toegankelijk.
Ja.
Dat heeft Groningen 20 jaar lang. Hele goede bands, ook lokale bands trouwens. Maar,
dat is vrij uniek, denk ik. Of waar had je het idee vandaan om het op zo'n manier te doen?
Nou ja, hoe bedoel je?
Nou ja, 4 zondagen in...
4 zondagen.
In de zomer?
In de zomer, nou, er was natuurlijk niks te doen in de zomer. Alles was dicht. De cultuurcentra waren allemaal dicht. De poppodia waren ook dicht, denk ik. Nou, er was niks zomers. Dus we dachten, we moeten wat... En lang niet iedereen ging toen al op vakantie, hoor. Dat viel ook wel tegen.
Ja.
Ja, en op een of andere manier was wel... Nou ja, goed, ik heb... De programmering 20 jaar gedaan en dat is... Ja, het is gewoon mijn lijstje misschien. Als iemand anders het gedaan had, hadden er heel andere mensen gestaan. Want er was natuurlijk wel, en dat is nog altijd zo, er was wel heel veel aanbod.
Ja. Maar is dat anders dan hoe het nu is? Zou dat zo'n festival als toen in het Sterrenbos, kan dat nu nog?
Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Dat weet ik niet. Het is, kijk, tegenwoordig is het allemaal ook vooral een financiële kwestie. En is het, heet het pop business of entertainment branche? Of het is allemaal, het is allemaal anders geworden dan in de tijd dat. In die tijd en ook in de tijd van de punk en zo.
Jullie waren pioniers wat dat betreft.
Ja, zo zou je het wel kunnen noemen. Dat is misschien een betere term dan de Godfather, hoor.
Oh. Nou ja, het een sluit het ander niet uit.
Nee, Godfather is ook mooi.
Maar dat is natuurlijk. Ja, je was in die zin je tijd vooruit. Bedoel, als jij nu was begonnen, was je natuurlijk ook gewoon directeur van een poppodium geweest of van een theater.
Ja, kijk, het ging allemaal. Nou ja, dat is ook de story of the life. Het ging allemaal niet om geld, weet je wel. Er was ook niet dat je bezig was met een carrière of met doelen aan de horizon waarvan je denkt, over 10 jaar moet ik dat bereikt hebben, moet ik daar wezen. Of...
Zoals het nu is?
Ja, zoals het nu wel grotendeels is, denk ik, want... Nee, het ging ook niet om geld. Geld was zelfs niet heel erg. Geld was vies in die tijd.
Ja, ja. Maar je hebt nog wel uiteindelijk ook een opleiding gedaan om toch ook een beetje te professionaliseren.
Ja, ik ben na de Mulo, nou ja, ben ik aan het werk gegaan. Toen kwam dienst en allerlei baantjes ook wel gedaan. En toen ben ik nog eerst naar de universiteit geweest, andragogie gestudeerd. Een jaartje, toen ben ik naar de Academie Sociale en Culturele Arbeid gegaan. Want dat was ook wel gewend. Ja, toen het jongerencentrum Chappaqua, wat ik mee had opgezet. En daar moest je eigenlijk, als je daar wou werken, betaald. Dan moest je wel een sociaal-cultureel werker zijn.
Je moest een diploma hebben.
Je moest een opleiding hebben. Dus zo ben ik die opleiding gaan doen. En later heb ik ook nog kunstgeschiedenis gedaan en nog aan de Hogeschool der Kunsten, kunst en kunstbeleid. Dus ik ben nog een beetje gaan...
Was dat wel met het idee van, ja, ik moet hier zorgen dat ik hier een baan aan overhoud?
Ja, dat is... Ja, nou ja, ik heb wel gedacht, misschien moet ik kijken of ik directeur word van een schouwburgje of een... maar dat is er allemaal niet van gekomen.
Helaas? Of ja, hoe kijk je daarop terug?
Ja, nee, dat beschouw ik niet als helaas, hoor. Dat, nee, ik heb natuurlijk wel jongerencentra gerund. Maar ik heb allerlei werk gedaan in het leven. Van jongerenwerken bij het dorpshuis in Paterswolde tot groepsleider in het pedagogisch centrum, in asielzoekerscentrum gewerkt. Ik heb in de horeca gewerkt.
Maar ondertussen... je bent nu al ver voorbij de leeftijd van pensioen.
Jazeker.
Zit je nog steeds, ben je nog steeds, ja, je bent geen podiumdirecteur, maar je bent wel van het A-theater.
Ja, ik run het A-theater. Maar ja. Misschien moeten we toch een muziekje doen.
Ja, nee, maar dan even kort. Dat vind ik wel grappig dat jij toch gewoon, ja, dat blijft dus altijd trekken.
Ja, nou ja, dat komt op je pad hoor, min of meer. En dat is zo is het allemaal een beetje gegaan. It's a job, it has to be done. En toevallig ben ik dan degene die daar bij dat A-theater terechtkwam, een jaar of 5 geleden. Het is allemaal vrijwilligerswerk. En nou ja, goed, dat theatertje, dat stond er wat minder goed voor. Daar waren schulden, daar was achterstallig onderhoud. En daar liep ook een groep medewerkers rond waarvan je dacht... Daar gaan we het in de toekomst niet meer redden. Dus,
nee.
Dus dat theatertje hebben we weer, ik en andere bestuursleden... en vooral ook heel veel vrijwilligers. Want dat is het. Het draait volledig op vrijwilligers. Wat wel een hele fragiele situatie is.
Ja.
En daar zou ook eigenlijk wat betaald personeel aan de slag moeten in de toekomst.
Toch een professionaliseringsslag.
Nou ja, kijk... Je vindt geen mensen van 20, 30 die daar, zoals ik, 20 uur in de week insteken.
Nee.
Om zo'n theatertje te runnen.
Wij moeten het hebben over jouw muzikale carrière. Maar ja, dan gaan we eerst luisteren naar jouw band, Subway. Het nummer Judgment Day. Moet je daar nog een toelichting op geven?
Nee, heel kort. Kijk, Subway staat bekend of werd bekend door mensen van buiten eerder dan wij zelf als een punkband. En dit is een covertje van The Pretty Things en dan zitten we opeens toch weer in de jaren 60.
Pretty Paul Morelli, Paul Penninghoff, een van de leden van Subway. Net als Rob Kaufman dus, mijn gast vandaag hier in Leven in Muziek. Judgment Day, nummer van The Pretty Things. Lekker stevig nummertje.
Ja.
Subway was een succesvol bandje uit de stad.
Ja, wat is succesvol?
Nou, jullie zijn op tournee geweest. Engeland weet ik in ieder geval.
Ja, wij vielen min of meer in de punktijd werden wij... ook als een soort punkband gezien.
En jullie zagen jullie zelf niet als een punkband?
Nou, kijk, nee, eigenlijk niet. Meer als een punkrock zou ik het eigenlijk moeten zeggen.
Ja, pubrock werd het ook wel genoemd,
ja,
toch?
Ja, pubrock, een beetje Dr. Phil Good richting.
De Stranglers waren ook een pubrock band, dus die werd ook de punk ingezet.
Ja, dus wij waren in de tijd van de punk waren wij al wat ouder natuurlijk. Wij liepen tegen de 30 en de punk scene in Amsterdam, waar wij 4 keer in Paradiso gespeeld hebben op dat soort avonden. Dat waren allemaal jonge jongetjes uit de crack scene en zo. Dus
ja.
Dus ja. Maar we hebben natuurlijk een legendarische single, Jesus Loves Me, I Don't Care, gemaakt op het No Fun label. En we hebben een mini-album gebruikt, Where to Go. En we hebben getoerd door Engeland. En we hebben in Berlijn gespeeld. En
ga je dan als muzikant ook denken van, nou, misschien wordt dit wel wat? Misschien gaan wij...
Nee, dat moet je nooit doen.
Oh, want?
Nee, het was een hobby, weet je wel. Het was een hobby. Het was Peter Schrimmers en mijn bandje. Daarvoor waren we eigenlijk een muziekgezelschap, want volgens de poparchieven zijn er 2 versies van de band.
De hippie-versie en de punk-versie.
Ja, de punk-versie, nou ja, dat geeft al aan. De hippie-versie was eigenlijk geen band, was meer een gezelschap dat af en toe optrad in verschillende samenstellingen. Opeens in de eind jaren 70 viel alles een beetje op zijn plaats. Hadden we opeens 20 eigen nummers ook. En hebben we 2 jaar lang met veel plezier gespeeld en getoerd. Maar nooit met het idee, althans niet bij mij, maar ik misschien bij... Nou, denk ik eigenlijk ook niet. Nee, dat moet je als bandje... Ik heb natuurlijk heel veel bandjes meegemaakt. En ook in Groningen. En het beste is om te bedenken, het is een hobby. En als er wat uit voorkomt, is het mooi meegenomen.
Ja, ja.
Maar die kans is niet groot.
Dat is de les die jij hebt geleerd in al die jaren dat jij met de muziek bezig bent.
Nou ja, kijk, welke band uit Groningen is internationaal doorgebroken dan?
Nou, misschien is dat wel, omdat ze allemaal denken van, ja, het is een hobby, het wordt toch niks.
Nou ja, die jongens hadden... Er zijn 5 miljoen jongens die ambitie hebben natuurlijk, ja. Weet je wel. Dat moet je ook hebben als je denkt... Maar goed, voor ons was het gewoon... erbij, weet je wel. Het was niet dat je. Er zat ook geen masterplan achter of een visie of een route of zo. Het gebeurde allemaal. We werden ook gevraagd om die plaat te maken. En dat ging allemaal.
Het was ook ten tijde van de Groninger Springtij.
Groninger Springtij, ja.
Landelijk gezien staat Groningen, als het over muziek gaat, bekend om die Springtij.
Ja.
Hoe heb jij die periode ervaren? Als boeker en als muzikant?
Ja, dat was een klein beetje een hype natuurlijk. Volgens mij bedacht door dezelfde Sibinia die toen journalist was. Het ging helemaal niet om zoveel bands volgens mij. Het ging om... Herman Brood was...
Daar begon het mee.
Herman Brood was de man. En dan kwamen je kreeg de Meteors, Phony and Hardcore, Wild Honey. Ons kun je er een beetje bij rekenen. Jan Rot en de Street Beats. Maar,
Herman Brood, daar heb jij vast vaak mee gewerkt.
Meer met Koos dan.
Ah.
Nee, Herman kende je wel uit de stad of zo. Maar goed, ja. Daar was ik niet mee bevriend of mee... Nee.
Het was niet zo dat die speelde overal en jij was daar ook. En dan op een gegeven moment... Ja, dan,
nee, het mooie van dat springtij was dat je, of dat toeval is of niet, weet dat je in de stad heel veel kon spelen op dat moment in die periode. Want er was een soort vergunningstelsel dat als je live muziek had, dan mocht de kroeg tot laat open blijven. Zo kon je in de Koffer spelen, in de Talk of Town, later in de Bronx. Dus er waren wel, de Kattenbak had je natuurlijk. Dus je kon als bandje in de stad wel veel spelen. Dat is nu een stuk minder, geloof ik.
Ja.
En zaaltjes zijn, moet ik eigenlijk nog wel even zeggen, in het verlengde van het A-theater. Dat er haast geen zaaltjes meer zijn in de stad natuurlijk.
Waar komt dat door dan?
Dat weet ik niet. Dat zijn allemaal individuele gevallen. Het Platformtheater is onlangs gesloten. Het Tehuis al een tijd geleden.
Wat cafés betreft had het vaak te maken met geluidsoverlast. Dat op een gegeven moment met de grens aangesteld.
Ja, over zaaltjes die wat groter zijn natuurlijk. En waar, ik heb in alle zaaltjes in de stad wel iets georganiseerd. Met name ook veel in Huizen Maas. Maar dat zijn eigenlijk ook nog de enige twee zalen in de stad. Huizen Maas en inmiddels het A-theater. Want de meeste zalen, nou ja, de Harmonie is al heel lang weg. Die had ook moeten blijven staan natuurlijk.
Ja, ja. Nu is er veel discussie over de nieuwe Oosterpoort. Ja. De gemeente die ziet er nu weer vanaf. Komt wel een groot popzaal.
Ja.
Hoe kijk jij tegen die discussie?
Ja, daar heb ik nauwelijks een mening over.
Waarom niet?
Nee, dat als men vindt dat er een popzaal van 3000 man hier nodig is en dat dat ook uit kan, dan doe maar, weet je.
Ja, maar daar vind je toch wat van? Ik bedoel, jij hebt het kijk op.
Ja, maar ik zit niet meer in die hele handel, zou ik zeggen. Ik ken de in- en outs niet.
Maar het eerste plan om de Oosterpoort te slopen en iets groots achter het station te bouwen?
Ja, ik heb daar eigenlijk niet totaal in. Ik heb daar eigenlijk helemaal niet echt een mening over. Ik heb wel een mening over dat. Dat de drafbaan, en we hebben natuurlijk ook, ergens is in Groningen een ambitie om een soort popstad te zijn. Wat men met Noorderslag en Eurosonic is ook niet. En daarom wil men nu een grote zaal om, grotere bands. En daarom is ook dat Stadspark, die drafbaan, zo ingericht voor grotere bands. Nou is dat maar een paar keer per jaar natuurlijk. En ik vind het nog steeds zonde dat het drafbaantje eromheen, dat die verdwenen is.
Je had graag die paarden daar willen houden?
Ja, ik vind dat het best gekund had.
Okay.
Maar ook daar weet ik de in- en outs niet.
Dat noteren we. We gaan naar muziek, maar nog even kort. Je noemde het al even Noorderslag. Jij stond ook aan het wieg van Noorderslag. Hoe ging dat?
Noorderslag. Ja, dat was, Stichting Pop hadden wij opgericht. Vroeger deden we concerten als werkgroep. We hadden niet eens een officiële status of zo, Profatia, was gewoon een clubje die dingen ging organiseren, zoals overal in het land. En Noorderslag, ja, toen waren we al een stichting wij kwamen in contact met Oosterpoort. En of het idee was om een festival. Oosterpoort deed nog heel weinig aan popmuziek. Hè?
Alleen klassiek en jazz?
Ja, dat is vrij lang geduurd voor. Yeah. Voordat men het daardoor kreeg, dat ook wel een interessante.
Dus toen werd Rob Kaufman gebeld, jongens, help ons.
Ik deed het samen, de Noorderslag heb ik samen met Peter Smit opgericht. En de eerste editie was een wedstrijd Holland-België, hadden we bedacht. En daarna is het uitgegroeid tot een festival.
Ja, hoe kijk je daar nu naar dat festival? Trots op?
Nou, ik ben er maar een paar jaar bij geweest. Dus,
Mag je best trots op zijn. De Ramones gaan we naar luisteren. Waarom?
Ja, de Ramones. Nou, ik dacht omdat ze meteen toch ook wat punk in moeten. En ik van de Subway geen punknummer draaien, moet ik van de Ramones een punknummer draaien. Maar ook dat is weer een cover, When I Was Young, van Erik Beuren en de Animals.
De Ramones, ooit door jou, Rob Kaufman, naar Huizen Maas gehaald.
Oh,
dit is
nog.
1994, When I Was Young. De Ramones met een cover, When I Was Young. En dat is een plaat gedraaid eigenlijk door Rob Kaufman, mijn gast vandaag hier in Leven in Muziek. We hadden het net al even over jouw bemoeienis, of dat jij aan de wieg stond van Noorderslag. Maar dat gaat eigenlijk nog verder. We hebben nog een beroemd festival in deze provincie, in deze stad, het Noorderzonfestival. Ja, en dat is eigenlijk ook, daar stond jij ook aan de wieg. Hoe is dat in zijn werk gegaan?
Nou ja, dat is eigenlijk de opvolger van de Groninger Zomermanifestatie. En dat Sterren in het Bos was weer het bekendste onderdeel van de Groninger Zomermanifestatie.
Nou, maar daar was Sterren in het Bos was vooral muziek.
Ja, maar wij deden in de Zomermanifestatie was ook theater op zaterdagmiddag in het park. Waar er is ook een... Doe maar dicht maar, dat heette toen anders. Maar
poëzie.
Poëzie was ook een onderdeel, kunst was een onderdeel. Dus die zomermanifestatie was een vrij brede culturele manifestatie. Met als meest in het overlopende onderdeel natuurlijk die popfestivals in Sterrenbos. Nou ja, op een bepaald moment kwamen er wat andere krachten die vonden dat... Ja, dat het Sterrenbos, het was inmiddels Stadspark geworden en ook nog twee keer Horensemeer.
Nog een keer in de IJshal ben ik ook nog geweest, jouw IJshal.
Ja, als het slecht weer was, gingen we wel eens naar binnen. Ja. En, maar goed, dat, op een of andere manier vonden mensen dat wel op zijn eind liep, die concerten in de open lucht op zondagmiddagen. En,
bleek dat ook uit de bezoekersaantallen?
Ja, dat weet ik niet. Er ging een wat andere wind waaien. En, het moest allemaal anders. En de subsidie ging ook naar die nieuwe stichting Noorderzon. Maar goed, Noorderzon, je kent de formule. Het werd in mijn ogen vooral een theaterfestival. En dan ook nog met tenten en entree. En dat was niet helemaal de opzet van...
Een stuk elitairder, wou je zeggen?
Elitairder, minder te kijken. Jan en Alleman komt er nu, maar je weet niet hoeveel. Een kaartje kopen voor een voorstelling, dat zal een stuk minder zijn dan de zoveel honderdduizend die er per jaar komen.
Het zijn eigenlijk twee festivals. Eén festival is het drinken en het eten.
Ja,
en daarnaast het theater.
Ja, dat is ook allemaal prima, ja. Hoor. Maar goed, daarom... Ja, dat was natuurlijk een heel andere opzet dan de zomermanifestatie, waar alles gratis was.
Ja, toen was het beter?
Nee, dat ga ik niet zeggen. Vroeger alles beter.
Okay. Neil Young was er vroeger ook, nog steeds.
Ja.
Is die tegenwoordig beter dan vroeger? Of?
Nou, ik volg eigenlijk Neil Young niet. En die man heeft misschien 30, 40 platen gemaakt. Nou, die heb ik allemaal niet, dat begrijp je ook wel. Ja.
Deze zomer staat hij op de drafbaan, waar geen paard meer loopt. Maar hij staat er wel straks.
Ja.
Niet met Crazy Horse, dan zou ik zeggen dat is nog een...
Nee, ik...
We gaan luisteren, tenminste, je hebt een liedje uitgekozen van hem.
Ja, ik heb Old Man uitgekozen. Wat ik zeg, ik ben niet een grote kenner van New York en ook niet per se een fan of zo. Maar
wel een old man?
Dit een old man ben ik sowieso natuurlijk. Dit is ook weer omdat mijn zoon Dylan dit ook wel een mooi nummer vindt. En het ook wel een beetje bij ons past.
Dus het gaat over jou en je zoon in dit geval?
Ja, zo zou je het... Kijk, muziek is toch ook emotie. En dat zit hier natuurlijk wel een beetje in.
Neil Young. Old Man van Neil Young hier in Leven in Muziek, waarin ik vandaag dus praat met Rob Kaufman. Rob, we naderen het einde van deze aflevering van Leven in Muziek. We hebben al een hoop dingen van jou gehoord. Je bent enorm druk geweest in de muziek, in de culturele wereld van Groningen. En daarna ook nog dingen als, je noemde het al, met gehandicapten gewerkt en ook asielzoekers. Waar komt dat vandaan dat jij zo bezig bent? Ja, die geldingsdrang. Voor je 20ste stond je al in de krant.
Ja, ik noem het zelf geen geldingsdrang, hoor. Ik heb er ook niet echt een psychologische verklaring voor.
Maar wat heeft jou gedreven?
Ja, ik zie het toch zelf meer als dingen die op je weg komen en die je gewoon moet doen zonder nou te zeggen het is een heilige opdracht. Of weet je wel, het hangt ook toch van toevalligheden aan elkaar, maar dat is het hele leven natuurlijk. En wat ik al eerder zei, er zit geen planning of idee achter van dit moet ik doen, dit moet ik bereiken. Daar is het punt waar ik wil eindigen. Ja, zo zie ik het leven ook een beetje als dingen die gebeuren en die voorbij komen en die op je pad komen. En, de Boeddha zegt, alles gebeurt als het de tijd ervoor is.
Ja. Yeah.
En blijkbaar was het de tijd om dat te doen op dat moment. En om dat te doen op dat moment. En...
Nou, het is wel een bijzondere tijd natuurlijk. Waar je, ja, als het over muziek gaat, waarin jij opgegroeid bent. Waarin jij volwassen bent geworden.
Ja, nee. Kijk, het was een... was het vroeger beter, daar hadden we het net over. Nou, het was in ieder geval anders. En deze tijd is niet een hele vrolijke tijd natuurlijk met... rare mannen als Trump en Poetin en noem maar op. Kijk, ik ben ook opgegroeid in de tijd dat love, peace, colors.
Love, peace and understanding.
Om Neil Young nog even met Crosby, Stills and Nash te citeren. We can change the world, rearrange the world. En dat idee had je ook op een bepaald moment van... Het gaat allemaal anders worden, we gaan het allemaal anders doen. En, maar dat is er niet van gekomen.
Ja. Is dat een teleurstelling?
Nee, dat is een wijze les, zou ik bijna zeggen.
Ah.
Dat je, ja, weet je wel. Je...
Maar stel dat je het over zou kunnen doen, had je dan iets anders gedaan?
Nou, dan had ik wel iets meer, maar dat was niet in vragen. Dan had ik wel, ik ben vergeten de zakken te vullen.
Ja, ja.
Ik had wel, niet dat ik iets tekort kom. Ik bedoel, ik heb een dak boven mijn hoofd en ik heb te eten en te drinken. En,
waar we het eerst ook al hadden, ja, als je bijvoorbeeld directeur van een theater was geworden of zo, dan had je er financieel beter voor gezeten.
Nou ja, ik had ook 40 jaar bij die AMRO-bank kunnen blijven. Dan was ik vast wel ergens een regio-directeur geworden. Had ik nu, ik woon nu gewoon in Nuurhuis. Ja, financieel onafhankelijk is toch wel mooi in het leven geweest.
Ja.
Maar aan de andere kant, ik heb me altijd kunnen bedruipen.
En als het dan gaat over je zoon, heb je dan een wijze les voor hem? Van blijf weg uit die muziek of denk erom?
Nee, mijn zoon is een... mijn zoon, ja. Nee, die heeft wel het idee van ik moet financieel onafhankelijk worden. En die is daar ook druk mee bezig zonder dat hij daar nou heel erg op gericht is. Maar die heeft een goede baan. Die zit een beetje in de bitcoins en een beetje in de aandelen. En,
ja, ja.
Een beetje in dit en dat.
Misschien heeft hij dat wel geleerd van pa dan, dat het anders moet.
Ja, dat zou wel kunnen denken, dat hij denkt... en daar heeft hij ook gelijk in natuurlijk, weet je wel. Dat het mooi is in het leven om onafhankelijk te zijn.
Ja. We zijn toegekomen in dit programma op een bijzondere plek. Het is de uitvaartplaats, noemen wij dat altijd. Dan vragen we aan de gast van... er komt op een gegeven moment een tijd dat het ook jouw beurt is.
Ja, dat gaat zeker gebeuren.
Ja, en wat voor muziek gaan we naar luisteren tijdens je uitvaart? En daar heb jij ook een lied voor uitgezocht.
Ja, dan komt... Ik moet ook niet te veel over mijn zoon hebben, bedenk ik nu. Maar
waarom niet?
Nou, hij had hem uitzocht. Want ik ben er niet tijdens de uitvaart. Althans niet in levende lijven. Dus ik ga het allemaal niet horen.
Ah.
Dus ik zeg tegen hem, zoek jij een nummer uit.
Oké.
Nou, toevallig vinden we dit allebei een mooi nummer. Hoor.
En heeft u me verteld waarom hij dit nummer op jouw uitvaart wil horen?
Nee, niet met zoveel woorden, maar ik begrijp het wel.
Ja, het heet My Boy van Elvis My Presley. Boy, ja, oorspronkelijk een Frans liedje, geloof ik.
Ja, en we hadden ook die van Willy Alberti hier kunnen nemen. Of van,
dit is een hele mooie.
Van Tino Martin, maar dit is wel de favoriet.
Waar gaat jouw uitvaart plaatsvinden trouwens? Weet je dat al?
Ik heb er nog nooit over nodig.
Okay.
Dat zou ik wel. Nou, ik denk wel over de dood nou, maar niet over of het begraven of cremeren.
Waar denk je dan wel over na?
Ja, dat memento mori en de dood is natuurlijk. Ik heb het langste deel van mijn leven achter de rug. Dus dan zou het heel raar zijn als je niet bedenkt dat het leven eindig is. En dat je daar wel toch wel regelmatig over nadenkt. Van, ook wat moet ik nog doen? Of zal ik niet alvast beginnen het huis op te ruimen? Zodat de nabestaanden dat niet hoeven te doen. Of weet je wel. En,
nou, ik hoop dat je nog heel veel jaren hebt.
En moet ik mijn 500 LP's niet zo langzamerhand van de hand doen? En dat soort dingen.
Elvis Presley, My Boy.
I stay because of you, my boy.
My Boy, Elvis Presley. Dat is de muziek die we horen bij de uitvaart van Rob Kaufman. Mijn gast vandaag hier in Leven Muziek. Uitgekozen door zijn zoon Dylan. Dat vind ik wel heel mooi dat hij dat gedaan heeft. Van dat hoor je vaak van ja, wat er gedraaid wordt om in uitvaart, dat maakt mij niet uit. Dat is meer voor de nabestaanden. En dat heeft jouw zoon in ieder geval goed begrepen.
Ja, maar die heeft ook wel idee wat ik zou uitgezocht hebben. Dus dat,
ja. We zijn eigenlijk aan het einde gekomen, Rob, ja, van deze Leven in Muziek. Is er nog iets waarop jij terug wil komen eigenlijk? Dan is dit het moment.
Ja, maar ik denk dat ik straks op de fiets zit, dat ik het dan bedenk.
Oké. Okay.
Dat is op dit moment niet iets waarvan ik denk, ik moet erop terugkomen. Nee.
Nee. Nou, jij gaat in ieder geval voorlopig nog gewoon door in het DA-theater. Staat er nog binnenkort iets leuks te staan? Een paar weken geleden was ik er nog trouwens bij een mooi concert.
Ja, nee, kijk, met name in. Nou ja, het is wel mijn laatste kunstje, hoor. Wat ik, als ik, ik ga dit ook niet meer jaren doen, natuurlijk. Maar in samenwerking met Spot staan daar hele goede artiesten, ja, natuurlijk.
Wij houden het in de gaten. Rob Kaufman, dankjewel voor je verhaal.
Yo.
Hier in Leven in Muziek. Rob Kaufman dus, zeg maar de grondlegger van de Groninger popmuziek. En tegenwoordig dus nog altijd actief in die wereld, in het DRA Theater. Dank Rob Kaufman. Techniek was vandaag in handen van Björn Brouwer. Dit programma is als podcast terug te luisteren. Volgende week een nieuwe aflevering van Leven in Muziek. Hierna nieuws en reclame op Radio Noord 2 deuntjes voor Roy Sand. Veel plezier erbij. We gaan eruit met de laatste keus van Rob Kaufman, Bob Dylan en Satisfied Mind.
But one thing for certain, when it comes my time, I'll leave this old world with a satisfied mind.